Goedemorgen gemeente, wij lezen met elkaar uit Efeze hoofdstuk 3. Efeze hoofdstuk 3 vers 7 tot 13. Ik zie dat daar geen licht aan is. Misschien dat iemand daar het licht kan aandoen. Heel fijn, dankjewel broeder. Wij lezen met elkaar uit Efeze hoofdstuk 3, vers 7 tot en met vers 13. Efeze hoofdstuk 3, vers 7 tot en met 13. Paulus heeft geschreven over het geheimenis. En dan zegt hij, waarvan ik een dienaar geworden ben, krachtens de gave van de genade van God die mij gegeven is, naar de werking van zijn kracht. Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen en alle te verlichten, opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Vers 10, opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden. Volgens het eeuwige voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Here. In hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof in hem. Daarom vraag ik u dat u de moed niet verliest vanwege mijn verdrukkingen omwille van u. Want dat is uw heerlijkheid. Tot zover de schriftlezing deze morgen. Zalig, gelukkig zijn die mensen die het woord van God horen en het ook toepassen op de praktijkvloer van het dagelijks leven. Ik hoop dat jullie allemaal hebben meegelezen en dat je Bijbeltje open op schoot houdt. We vervolgen onze serie van Paulus' brief aan de Efeze. En dat doen we in ons schriftgedeelte, Efeze 3, vers 7 tot en met vers 13. Nu heeft Paulus al in het voorgaande gedeelte geschreven over het geheimenis. Letterlijk heeft hij gesproken over het mysterie. De apostel zegt dat de Heere hem door openbaring het geheimenis bekendgemaakt heeft. Met andere woorden, het is een geheim wat geen geheim meer is. Zoals we ook tijdens het kindermoment gehoord hebben. Een Bijbels geheimenis is een eeuwenlang verborgen waarheid uit de eeuwige raad van God. Maar wat nu onthuld is, wat nu bekendgemaakt is, het is een geopenbaard geheimenis. Maar het is vanwege de grote betekenis en de diepte en de rijkwijde dat het nog steeds een geheimenis genoemd wordt. We kunnen het maar gedeeltelijk vatten. Wij lezen in onze tekst over de onnaspeurlijke rijkdom van Christus en over de liefde van Christus die de kennis te boven gaat. Aan de ene kant kun je het geheimenis niet kennen, je kunt het niet vatten. Aan de andere kant, ja, je moet het kennen, je moet ervan weten, het moet je onderwezen worden. Maar aan de andere kant, het gaat je pet te boven, zo diep en groots als dit geheimenis is. Nu in Efeze, hoofdstuk 3, vers 1 tot 13, bespreekt Paulus een van de belangrijkste gebeurtenissen in de Bijbel. En dat is de openbaring, de onthulling van dit geheimenis. En wat is het geheimenis? De gemeente, de kerk, bestaande uit wedergeboren Joden en heidenen. En dat is nieuw. Voorheen in het Oude Testament waren Jood en Heiden strikt gescheiden. Maar nu in Christus, in de gemeente, in de ware kerk van de Heere, zijn Jood en Heiden, gelovige Jood en Heiden, absoluut één. Nu de inhoud van dit geheimenis lezen we in vers 6. In vers 6 van het voorgaande gedeelte. Allereerst staat er dat de heidenen, 1, mede-erfgenamen zijn en 2, tot hetzelfde lichaam behoren en 3 mededeelgenoten zijn van de belofte in Christus door het evangelie. Met andere woorden, er is in Christus, er is in de gemeente, in het lichaam van Christus geen onderscheid meer tussen Jood en Heiden. Er heerst in de gemeente volkomen gelijkwaardigheid en eenheid. In Christus, in de gemeente, zijn alle mensen absoluut gelijkwaardig. En dat is iets wat ik deze prediking vele malen zal herhalen. En dit geheimenis is, zoals eerder gezegd, voor het eerst bekendgemaakt met Pinksteren. Het is niet zo, zoals door sommige uitleggers wordt gezegd, dat de contouren van dit geheimenis reeds in het Oude Testament zichtbaar waren of doorschemerden. Nee, in het Oude Testament was het compleet onbekend. Het was verborgen. Het is voor het eerst met Pinksteren in Handelingen 2 dat de Heer een compleet onbekend geheim in werking gesteld heeft. De kerk van Jezus Christus, samengesteld uit gelovige Joden en heidenen. En in het Oude Testament was dit niet bekend. De Heilige Schrift is er duidelijk over dat Pinksteren de geboortedag is van de kerk van de gemeente. Van toen af aan is de Heilige Geest zijn doopbediening begonnen. Is hij mensen in het lichaam van Christus gaan inlijven, waardoor zij samen één zijn in Christus. Nadat Paulus in Efeze 3, vers 1 tot 6 de inhoud van het geheimenis heeft onthuld, gaat hij nu in op zijn bijzondere taak en opdracht in de bekendmaking van het geheimenis. Paulus en het geheimenis. In vers 7 tot 9 lezen wij over de rol van de apostel Paulus in de onthulling, de bekendmaking van het geheimenis. En in vers 10 tot 13 lezen we over het doel. Wat is het doel? Wat beoogt de Heere God nu met dit geheimenis? Maar laten we allereerst spreken over de rol van Paulus in de bekendmaking van het geheimenis. Zijn bijzondere taak en opdracht hierin. Wij lezen in vers 7... Hij heeft eerst gesproken over dat geheimenis waarvan ik een dienaar geworden ben, zegt hij, krachtens de gave van de genade van God die mij gegeven is naar de werking van zijn kracht. Nou sprak Paulus in vers 2 nog over de uitdeling van de genade van God. Nu zegt hij dat hij een dienaar is geworden van het geheimenis. Hij is een dienaar van het evangelie. Van het geheimenis. Daarin had hij zo gezegd een bijzondere taak en opdracht. En in deze tekst krijgen wij een aantal belangrijke handreikingen voor de dienst aan de Heer. En als je ooit de Heer in de gemeente of daarbuiten wil dienen, als je dienstbaar wil zijn in het koninkrijk van de Heer, spits dan je oren en leer van de apostel Paulus. Waarom heeft de Heer hem op zo'n uitzonderlijke manier kunnen gebruiken? Allereerst leren wij hier dat Paulus diende naar de gave die God hem gegeven had. Hij zegt, krachtens de gave van de genade van God die mij gegeven is. Hij zegt dat God hem een gave gegeven heeft om het goede nieuws aan de heidenen te verkondigen. Hij spreekt over een genadegave, de gave van de genade. Met andere woorden, zegt hij, ik heb dat niet van mezelf. Nee, het is mij door de Heere geschonken. Ik heb mezelf niet naar voren geschoven om dit werk te doen. Het is geen ellebogenwerk geweest. Nee, de Heere heeft mij een hele bijzondere taak, een opdracht en gave gegeven om dit bijzondere werk te doen. Paulus diende de Heere overeenkomstig de gave die God hem gegeven had. Overeenkomstig de plaats die God hem in het lichaam van Christus gegeven had. Als Paulus in het koninkrijk van de Heer aan de slag gaat, broeders en zusters, doet hij dat werk waartoe God hem een speciale gave gegeven heeft. Nou, hier is een belangrijke les te leren. Want de Heer heeft aan elke gelovige, mannen en vrouwen, broeders en zusters tezamen, minimaal 1 gave gegeven. Jij hebt bij je wedergeboorte, het moment dat je tot Christus mocht komen en hem mocht belijden als je zaligmaker, als je zonderedder, minimaal 1 gave gekregen. Paulus of Petrus zegt in 1 Petrus 4 vers 10, dient elkaar. Hoe moet ik jou dienen? Dient elkaar. Ja, maar hoe? Dient elkaar een ieder naar de genadegave enkelvoud die hij ontvangen heeft als goede rentmeesters over de velelei genade Gods. Dient elkaar en ieder naar de gave die hem gegeven is. Een gave, dat is een geestelijke bekwaamheid om in het lichaam van Christus de gemeente te kunnen functioneren. Broeders en zusters, laten wij alsjeblieft van de apostel Paulus leren om de Heer in het lichaam van Christus te dienen, overeenkomstig de gave die hij aan een ieder van ons heeft toebedeeld. En als je een voet bent, moet je niet het werk van de hand willen doen. En als je een oor bent, moet je niet het werk van de mond willen doen. Laten wij dat werk doen, ook in deze plaatselijke gemeente, uitdrukking van het lichaam van Christus op aarde. Dat werk waartoe de Heer ons speciaal heeft toegerust. Ontdek de gave die de Heer je gegeven heeft en dien de gemeente daarmee. Laat die gave, dat geschenk wat je bij je bekering hebt ontvangen, alsjeblieft niet ongeopend, maar ga ontdekken wat de Heer je gegeven heeft. En hoe doe je dat dan? Nou, door maar gewoon actief te worden in de gemeente, ga je langzaam maar zeker ontdekken welke gave de Heer je gegeven heeft. Iemands gave maakt ruimte voor hem. En dat geldt niet alleen op financieel of materieel vlak, maar ook op geestelijk vlak. Want de broeders en zusters zullen ze snel herkennen dat je daar een gave, dat je daar een talent voor hebt ontvangen. Paulus diende het lichaam van Christus overeenkomstig de gave die God hem geschonken had, krachtens de gave van de genade van God die mij gegeven is. Nou, er is geen gave van kritiek, broeders en zusters. Ik heb de rijtjes nog eens even nagekeken. Er zijn vier rijtjes met de gaven in het Nieuwe Testament. Je hebt de Romeinen 12, 1 Korinthe 12, Efeze 4... en 1 Petrus 4, en dan heb je 4 rijtjes met gaven. Dat zijn de 4 hoofdstukken in het Nieuwe Testament die heel bijzonder over de gaven gaan. En die gaven zitten hierbij. Natuurlijk moeten we luisteren naar wat de Heer door zijn woord tot ons te zeggen heeft, maar de gave van kritiek zit er niet bij. En daarom is dat ook belangrijk om dat in gedachten te houden, want ik hoor hier nogal eens wat kritische en bepaald niet opbouwende opmerkingen. Goed. Als tweede, Paulus diende de Heere in de kracht van de Heere. Paulus diende in de kracht van de Heere. Hij diende niet in eigen kracht. Hij diende niet in vleeselijk enthousiasme of vleeselijke energie. Nee, in vers 7 zegt hij, zie je dat? Dat hij diende naar de werking van Gods kracht. Letterlijk staat er overeenkomstig de energie van Gods dynamiet. Gemeente, de energie van het vlees is snel uitgeput. Vleeselijk enthousiasme geeft de moed al snel op. Dan hoor je mensen roepen, na een jaar, 2 jaar, 3 jaar, oh, ze bekijken het maar. Ze zoeken maar een ander. Ik hou het voor gezien. Ja, de energie van het vlees, als je daardoor laat leiden, als je laat leiden door complimenten, door wat mensen zeggen en denken en doen, ach, dan geef je zomaar op en dan vinden ze je over een paar jaar op de tribunes van de christelijke renbaan in plaats van dat je een van de atleten bent die volop aan de wedstrijd deelneemt. Paulus had een volhardende, krachtige, zegenrijke bediening. Waarom? Hoe verklaar je dat in het licht van al zijn moeite en ontberingen en valse beschuldigingen en moeite in de plaatselijke gemeente? Hoe verklaar je die volharding? Hoe komt het dat hij aan het einde van zijn leven niet is uitgeblust en is verbitterd en sarcastisch is geworden over het lichaam van Christus, de gemeente, maar nog steeds zich 100% inzet voor het lichaam van Christus? Hoe kan dat? Oh, hier krijgen we het antwoord. Omdat hij werkte vanuit de energie van Gods, letterlijk dynamiet staat er. Gods kracht. Weet u, gemeente, dat is een voortdurend gebed voor mezelf en voor jullie. Dat wij niet actief zijn vanuit eigen energie, menselijke mogelijkheden en enthousiasme. Maar alleen door de energie en de kracht van de Heilige Geest. De Bijbel zegt, niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere van de lege machten. Paulus diende in de energie en kracht van de Heere. Hij leefde onder invloed van de Heilige Geest. in afhankelijkheid van en in het bewustzijn van Gods tegenwoordigheid. Wat geweldig, wat kunnen we toch veel van deze man Gods leren. En het derde wat we van Paulus kunnen leren is dat hij het lichaam van Christus diende met een nederig hart. Een nederig hart. Een van de redenen dat de Heere Paulus zo geweldig heeft kunnen gebruiken was zijn nederigheid. Hij zegt in vers 8, mij, lees maar mee, mij de allerminste van alle heiligen, is deze genade te beurt, deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. Hij noemt zichzelf de allerminste van alle heiligen. Of de mindere van de minste. Of minder dan de minste van alle heiligen. Gemeente, dat is geen mooi praterij. Dat is geen vroom gekweel of geestelijke dikdoenerij. Nee, ook zegt hij dit niet alleen omdat hij de gemeente van Christus vervolgd heeft. Nee, Paulus zet zichzelf heel bewust op de laagste plaats. Weet je waarom? Weet je waarom de apostel Paulus zichzelf de minste van de minste noemt? Dat is omdat hij in de heilige tegenwoordigheid van God leeft. En in die tegenwoordigheid ervaart een mens dat hij de minste is van de minste. Dat hij totaal onwaardig is om te doen wat hij mag doen. In zijn brief aan Timotheus noemt hij zichzelf de grootste zondaar. In zijn brief aan de Korintiërs spreekt hij over zichzelf als de minste van de apostelen, niet waard om apostel genoemd te worden, omdat hij de gemeente van God vervolgd heeft. Wat een voorbeeldige nederigheid. Wil je ooit door de Heere God gebruikt worden, dan is dit een voorwaarde. Als je een taak, een bediening in het koninkrijk of in de gemeente van de Heer ambieert, en ik hoop dat velen van jullie dat doen. Ik hoop dat velen uit ons midden de Heere zullen dienen. Dan heb je hier het geheim. Dit is het geheim. Nederigheid is de sleutel tot een krachtig, doeltreffend christelijke bediening. Weet je waarom? Omdat de Heere dan weet dat niet de dienaar, maar hij aan zijn eer zal komen. De Heere Jezus zegt, leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Leer dat van mij, zegt de Heiland. De Heere zelf is daarin een rolmodel, een voorbeeld tot navolging. Hij is de onderste weg gegaan. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als een roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Maar zichzelf, let goed op, ontledigd heeft. Hoe? Door de gestalte van een slaaf aan te nemen. Aan de mensen gelijk te worden. In de gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd. Is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Daarin is Christus ons voorgegaan om die onderste weg te gaan in de gemeente van Christus. George Fervor, dat is de oprichter van Operatie Mobilisatie, een jongere evangelisatie en zendingsorganisatie. Hij schrijft in zijn boek Honger naar echtheid een gebed om nederigheid. En ik vind het zo'n indrukwekkend gebed dat ik het maar gewoon aan jullie wil voorlezen. En ik hoop van harte dat het tot jullie dagelijks gebed mag zijn. En je hebt geen idee wat dat in je huwelijk en je gezin en je omgeving, maar ook voor deze plaatselijke gemeente gaat betekenen wanneer wij mannen en vrouwen worden die nederig zijn. O Jezus, zachtmoedig en nederig van hart, hoor mij aan. Bevrijd mij, Jezus, van het verlangen geliefd te worden. Van het verlangen verheerlijkt te worden. Van het verlangen geëerd te worden. Van het verlangen geprezen te worden. Van het verlangen verkoren te worden boven anderen. Van het verlangen geraadpleegd te worden. Van het verlangen goedgekeurd te worden.
Bevrijd mij, Jezus, van de angst vernederd te worden. Van de angst geminacht te worden. Van de angst een berisping te ondergaan. Van de angst vergeten te worden. Van de angst onrechtvaardig behandeld te worden. Van de angst verdacht te worden. En, Jezus, Heere, verleen mij de genade om te verlangen dat men anderen meer lief heeft dan mij. Dat men anderen meer waardeert dan mij. Dat anderen meer aanzien in de wereld zullen genieten dan ik. Dat anderen gekozen worden en ik opzij gezet. Dat anderen geprezen worden en ik onopgemerkt blijf. Dat men te alle tijden aan anderen de voorkeur geeft. Dat anderen heiliger mogen worden dan ik, als ik maar zo heilig word als nodig is. Amen. Nogmaals, gemeente, wanneer wij een dergelijk gebed dagelijks zouden bidden, weet ik zeker dat de Heilige Geest iets geweldigs zal doen in ons leven en hier in de gemeente. Nederige mensen zijn bruikbare mensen voor de Heere, omdat de Heere er dan van verzekerd is dat niet het instrument, maar dat Hij alle eer zal ontvangen. Paulus diende het lichaam van Christus met een nederig hart. Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven om, onder de heidenen, vers 8, onder de heidenen door het evangelie, de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. Ja, Paulus had het voorrecht om de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus bekend te maken. Met andere woorden, in Christus liggen alle schatten van wijsheid en kennis hoog opgestapeld. Het gaat hier om een onnaspeurlijke, onnaarrekenbare rijkdom. Nu zien wij, ik weet niet of het u is opgevallen in onze serie tot nu toe, maar Paulus gebruikt in zijn brief aan de Efeze allerlei superlatieven. Hij gebruikt allerlei overtreffende woorden om de rijkdom van Gods genade te beschrijven. Hij put zich uit om de rijkdom ervan neer te zetten in zijn brief. In hoofdstuk 1, vers 19 spreekt hij over de alles overtreffende grootheid van zijn kracht. Hoofdstuk 2, vers 7 spreekt hij over de alles overtreffende grootheid van zijn genade. En nu spreekt hij over de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Onnaspeurlijk in de zin van overstelpend groot, eindeloos diep, niet te meten. Het is een onafzienbare, onuitputtelijke rijkdom, een alles overtreffende rijkdom. Paulus schrijft elders, o diepte van de rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Met andere woorden, er is niemand in staat om de volle rijkdom van het geheimenis te peilen. Niemand. Het genadewerk van de Heer is zo diep en zo groot, zo heerlijk, dat het ons bevattingsvermogen ver te boven gaat. Het is aan Paulus gegeven om deze boodschap te verkondigen. Hij die arm is van zichzelf, is gekwalificeerd om de onmeetbare rijkdom van het evangelie te verkondigen. Paulus had zichzelf niet hoog zitten. Hij had Christus hoog zitten. En daarom kon God hem gebruiken. Paulus diende het lichaam van Christus met een nederig hart. Ten vierde, Paulus was zich bewust van de inhoud van zijn roeping, zijn taak en verantwoordelijkheid. Hij was zich bewust van de inhoud van wat hij moest delen. In vers 9 beschrijft hij de roeping van zijn leven. Wat is de roeping van Paulus' leven? Vers 9. En alle te verlichten. Opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Paulus moet, wat moet hij doen? In het licht stellen wat de bediening van het geheimenis inhoudt. Hij is geroepen om alle te verlichten. Hij is geroepen om met de lamp van Gods woord, het licht van Gods woord,
helderheid te geven over dit geheimnis. Hij moet het verklaren, hij moet het ophelderen, vertellen, uitleggen hoe het in elkaar steekt en functioneert. Hij is geroepen om met de lamp van Gods woord dit geheimnis in het licht te plaatsen. Aan de Colossenzen schrijft hij dat hij een grote geestelijke strijd voor hen voert. Waarom? Omdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen. Waarom? Om het geheimenis te leren kennen van God en van de Vader en van Christus, in wie al de schatten van wijsheid en van kennis verborgen zijn. Het gaat erom dat Joden en heidenen deel krijgen aan, ingelijfd worden in het lichaam van Christus, de woonplaats van God in de geest, de gemeente. Broeders en zusters, de verkondiging van het evangelie van Gods genade is niet het enige doel van de prediking. Het gaat er niet alleen om dat mensen zalig worden. Nee, het gaat de Heer erom om al die verloste mensen, Joden en heidenen, uit de wereld te vergaderen in de ware kerk van Jezus Christus. En alle te verlichten, staat er, opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap, het deel hebben aan het geheimenis inhoudt. Paulus' roeping beperkte zich niet tot de verkondiging van het evangelie van de genade. Nee, hij moest het licht van Gods woord laten schijnen over het geheimenis en inzicht geven in het geheimenis, in het wezen en het belang van de gemeente. Broeders en zusters, het belang van de gemeente kan niet voldoende benadrukt worden. Het is schriftuurlijk gesproken en ik hoop dat jullie erbij zijn en ik ga dit herhalen. Het is schriftuurlijk gesproken onmogelijk om een goede, vruchtbare christen te zijn zonder een positieve en actieve betrokkenheid bij de plaatselijke gemeente, die een uitdrukking is van het lichaam van Christus, het wereldwijde lichaam van Christus. Het is onmogelijk om een goede, vruchtbare christen te zijn zonder een positieve, actieve betrokkenheid bij de gemeente van Christus en dan actief naar de gaven die God je gegeven heeft. Die gemeente voor wie Christus zich heeft overgegeven en zijn bloed heeft gestort. Het is onmogelijk. Ik weet niet of jullie de krant, wij hebben het Reformatorisch Dagblad en daar stond een verslag in van de Lausanne-beweging die deze week, afgelopen week, in Rome is bijeengekomen. En zij, de naam boven dit artikeltje is: naam christen is de uitdaging. Naam christen. En ze zeggen dat 1/3 van alle inwoners op de wereld christen is. 1/3. Maar velen hebben zich niet laten invoegen in de gemeente. Anderen zitten wel in de kerk, maar missen de vreugde van het geloof. Naamchristenen zijn mensen die zich met een kerk of met het christelijk geloof identificeren, maar in tegenspraak ermee leven. Ben jij misschien een naamchristen? Het zijn mensen die zich met een kerk of het christelijk geloof identificeren, maar in tegenspraak ermee leven. De naamchristenen zijn de oorzaak van een slechte naam van de kerk en hebben de secularisatie bevorderd. Een geloofwaardig christen zijn is niet mogelijk zonder bekering, een zich afwenden van de zonde en een vertrouwen op de Heer Jezus Christus als heiland. Einde citaat. Het belang van de plaatselijke gemeente kan niet voldoende benadrukt worden. En dat is de bediening die God aan Paulus heeft gegeven. Daarom dat hij ook overal gemeentestichtend werk deed. Hij zegt in vers 9 dat de bediening van het geheimenis door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Nou, hier leren wij een aantal fundamentele waarheden over
het christelijk geloof. Ten eerste blijkt hier opnieuw dat dit geheimenis compleet nieuw is. Zie je dat? Het is compleet nieuw in die zin, het is nog niet eerder geopenbaard. Het is door de eeuwen heen, letterlijk wordt er over generaties gesproken. Het is door de generaties, alle voorgaande generaties, was het verborgen. Voor de Heeren was het niet verborgen. Voor de Heeren was het natuurlijk bekend. Het was bekend voor de grondlegging van de wereld. Voor Genesis 1 zegt hij, het is verborgen geweest in God die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Voordat de Heer met de schepping begon, had hij zich voorgenomen om gelovige Joden en heiden in de gemeente in te lijven. Voor Genesis 1 vers 1. Zo belangrijk is de gemeente in Gods raadsbesluit. En Paulus had die bijzondere taak en opdracht om dat te onderwijzen. Ten tweede leren we hier dat God de schepper is van alle dingen, maar dat de Heer Jezus Christus de uitvoerder is geweest van de schepping. En dat leren we niet alleen hier, maar ook op tal van andere plaatsen in het Nieuwe Testament. Zo zegt Johannes bijvoorbeeld, alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. En wie dat woord is, blijkt dan uit Johannes 1 vers 14, waar staat dat het woord vlees is geworden. Alle dingen zijn door Jezus Christus gemaakt. En zonder Jezus Christus is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Hij is de schepper. We mogen de Heer Jezus Christus aanbidden als de schepper van hemel en aarde. Dat lees je ook in Colossenzen 1 vers 15. En ook aan de Hebreeën schrijft, lezen wij in Hebreeën 1 vers 2, nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Door wie heeft God de wereld gemaakt? Door de Heer Jezus Christus. Hij is de schepper van hemel en aarde. En ook de gemeente bestaande uit wedergeboren Joden en heiden vinden haar oorsprong in Christus die het hoofd is. Paulus was zich bewust van de inhoud van zijn roeping. Nou, tot zover Paulus als dienaar van het geheimenis. Hij diende naar de gave die God hem gegeven had. Hij diende in de kracht van de Heer. Hij diende met een nederig hart. En hij was zich bewust van de inhoud van zijn roeping. Hij kende zijn boodschap. Hij kende zijn theologie. En dat heeft hij onvermoeibaar uitgedragen. 4 leefregels voor een vruchtbaar dienstbetoon in de gemeente in het Koninkrijk van God. Nou, nog mijn tweede punt. Mijn tweede punt deze ochtend. En dat is het doel van het geheimenis. Waartoe? Wat is het ultieme doel? Het ultieme doel dat de Heere God dit geheimenis van christenheiden of wedergeboren heidenen en joden in een lichaam heeft samengebracht. Wat is het ultieme doel? Waartoe dient dat alles? Nou, lees maar mee, vers 10. Vers 10. Opdat nu door de gemeente, daar hebben we de gemeente weer. Opdat nu door de gemeente, het geheimenis draait helemaal om de gemeente. Aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden. Volgens het eeuwige voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Heere. Opdat nu door de gemeente. De gemeente is met andere woorden Gods instrument om bekendheid te geven aan zijn veelvuldige wijsheid. Aan zijn veelkleurige wijsheid. Kijk, de hemel vertelt Gods eer. Het uitspansel verkondigt het werk van zijn handen. In de natuur worden Gods eeuwige kracht en goddelijkheid zichtbaar. In de verlossing wordt de alles overtreffende rijkdom van Gods genade gezien. Maar, let goed op, het is in de gemeente die zichtbaar wordt in de plaatselijke gemeente, dat de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt wordt. Dus de gemeente is de display, de etalage van Gods wijsheid. Zo maakt de Heere God zichzelf bekend. Austin Sparks vraagt, Hebben wij niet een veel dieper inzicht nodig in hoe onvoorstelbaar kostbaar het getuigenis van de kerk is voor de Heer Jezus Christus? Mogen de Heer ons meer bezieling, meer hartstocht geven voor zijn gemeente, voor wie hij zich heeft overgegeven en zijn bloed heeft gestort. Opdat nu door de gemeente, de gemeente is de enige plaats waar dit gebeurt, aan de overheden en macht in de hemelse gewesten de veelvuldige, de veelkleurige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden. Wat een wijsheid om Jood en Heiden in te lijven in één lichaam. Wat een wijsheid om alle scheidingsmuren en alle verschillen neer te halen. In Christus is er geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrouw. Slaaf of meester, man of vrouw. Er is met andere woorden geen plaats op deze wereld waar meer gelijkheid heerst dan in het lichaam, de gemeente. Geen plaats op de wereld waar meer gelijkheid heerst. In de gemeente komen mensen van alle rangen en standen samen zonder onderscheid. De geschoolde en de ongeschoolde, de geletterde en de ongeletterde. De rijke en de arme, de sloeber en de snop. De gelauwerde en de niet-gelauwerde. De achterbuurtbewoner en de goudkustbewoner. Voormalige hoeren en hoerenlopers. Voormalige misdadigers en keurige burgers. Werkgevers en werknemers in de gemeente van Christus. Is er volkomen gelijkwaardigheid. En haal niet in je hoofd om te denken dat jij een slag beter bent dan iemand anders. Voormalige ontuchtplegers. Voormalige afgodendienaars, voormalige overspelers, voormalige schandknapen, voormalige homoseksuele mannen die met mannen slapen, voormalige dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers. Sommige van jullie zijn dat wel geweest. Maar je bent schoongewassen, maar je bent geheiligd, maar je bent gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus door de Geest van God in de gemeente van Christus. Zijn we ongeacht ons oude zondige verleden absoluut gelijkwaardig. In de gemeente van de Heer Jezus zijn Jood en Heiden, blank en bruin, rood en geel, man en vrouw absoluut gelijkwaardig. En daarmee is de gemeente de meest veilige plaats op deze wereld. Oh, we leven in een onveilige wereld. Er wordt wat gediscrimineerd en er is wat een ellebogenwerk. In deze wereld is een hele onveilige plaats. Maar de gemeente is de meest veilige plaats op deze wereld. Wanneer wij Christus dienen, zoals we zojuist geleerd hebben. In de gemeente van de Heer Jezus vallen alle onderscheidingen als aanzienlijk en machtig of belangrijk weg. In de gemeente van de Heer Jezus heerst volkomen gelijkwaardigheid. Paulus zegt, wij prediken Christus, de gekruisigde. Voor de Joden een struikelblok, voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Wat een wijsheid van God. In Christus is eenheid, heelheid, harmonie en liefde. In Christus zijn er geen nationale, raciale, politieke, fysieke of sociale verschillen. In Christus is waarachtige eenheid. En daarmee is de gemeente de meest veilige plaats. O, velen ervaren dat niet zo. Oh, en wat verdrietig is dat. En wat doet dat af aan het getuigenis van de wijsheid van God. Maar met Pinksteren is het gebed van de Here in het hogepriesterlijk gebed verhoord. De gemeente van de Heer Jezus is het zichtbare bewijs van de veelvuldige, de vele schakeringen, de vele facetten, de vele kleuren van de wijsheid van God. Jij bent samen met de andere broeders en zusters een van die veelvuldige schakeringen van Gods wijsheid. Jij schittert in de gemeente als een bewijs van Gods wijsheid. We hebben elkaar niet uitgekozen. We hebben hier geen club die samenkomt omdat we ze goed kunnen vinden met elkaar. Nee, we zijn samengebracht. We zijn de dienst ermee begonnen aan de hand van de heiland. Samengebracht in de gemeente en we zijn één. Wat voor karakter je ook hebt,
Oh, we zijn allerlei soorten karakters. Aangename karakters. Bedachtzaam, charmant, dankbaar. Maar ook eenzelvig en fel en hoogbegaafd. Geduldig, innemend, jaloers, koppig. Ook langzame karakters, trage karakters. Mensenschuw, nerveus, onafhankelijk, prikkelbaar, rusteloos, sympathiek. Noem maar op. Wat voor karakter je ook hebt in het lichaam van Christus, komen al die uiteenlopende karakters samen en samen worden gevormd naar het karakter van Christus. En wat het karakter van Christus is, mag duidelijk zijn in deze gemeente. Dat is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet. In de Heer Jezus Christus ben jij één met mij en ik ben één met jou. Dat gebed van de Heer is verhoord. We zijn één. De wijsheid van God in de gemeente wordt heel bijzonder bekendgemaakt. Aan wie? Heb je het gelezen? Aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten? Ah, dus de wijsheid van God wordt op de eerste plaats bekendgemaakt aan wie? Aan, nou we weten het niet met zekerheid, maar het kunnen goede, maar ook kwade geesten zijn. Maar het gaat hier om de machten in de hemelse gewesten. Waarom wordt het aan hen bekendgemaakt? Weet je, je kunt de tekst lezen en opnieuw lezen, maar het staat er niet bij. En we gaan er niet over filosoferen waarom dat aan hen bekendgemaakt wordt. Wat we wel weten is dat het ook een getuigenis is voor de wereld. Naast de overheden en de macht in de hemelse gewesten is het een getuigenis voor de mensen van deze wereld. De Heer Jezus zegt, ik bid niet alleen voor deze, de apostelen, de discipelen, maar ook voor hen, en dat zijn wij, die door hun woord in mij zullen geloven, opdat zij alle één zullen zijn, zoals uw Vader in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zullen zijn. Opdat met welk doel de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. Waar het om gaat, is dat de gemeente het bewijs is van de veelkleurige wijsheid van God. Door de uitgeroepen vergadering van gelovigen, de gemeente, krijgt de wereld en alle macht in de hemelse gewesten zicht op Gods veelvuldige wijsheid. Zoveelsoortig als de kerk eruit ziet, zoveelsoortig is Gods wijsheid. En dat leidt ertoe dat de wereld zal geloven dat God Jezus Christus in deze wereld gezonden heeft. En daarbij berust dit geheimenis op een eeuwig voornemen. Vers 11. Volgens het eeuwige voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus onze Heer. Het eeuwige voornemen of het eeuwige plan van de Heer wijst op de bekendmaking van zijn wijsheid. Met andere woorden, op het ontstaan van de gemeente in Handelingen 2, op de eerste Pinksterdag, dan gaat dat eeuwige voornemen van de Heer in vervulling. Dan wordt het lichaam van Christus manifest. De Heer heeft zijn eeuwig voornemen in Christus gerealiseerd. En daarom dat wij nu in Christus, in de gemeente, onbevreesde toegang hebben tot God. Zie je dat? Vers 12, een geweldige gebedsaanmoediging. We hebben onze gemeentebidstond komende dinsdag om 7:30. En ik mag je nogmaals uitnodigen om daarbij aanwezig te zijn. Om 7:30 gaan we met elkaar een uur lang bidden. Om 8:30, iets over 8:30, sta je weer op straat. Maar we hier mogen hier samenkomen om met elkaar het aangezicht van God te zoeken. En dat met onbevreesde toegang. Lees maar mee vers 11. In hem, in Christus, hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof in hem. De Heer Jezus heeft door zijn lijden en sterven de tussenmuur tussen Jood en Heiden afgebroken. Hij heeft Gods doel gerealiseerd. En door het geloof mogen wij beiden nu, Jood en Heiden, onbekommerd, onbevreesd, de heilige tegenwoordigheid van God ingaan. Dat doen we natuurlijk met het grootste respect en eerbied en ontzag voor de Heer. Maar het woordje wat hier gebruikt wordt, dat wij in Christus vrijmoedigheid hebben, dat betekent letterlijk dat we alles mogen zeggen. Alles mogen zeggen, dat wil zeggen dat we de Heer in alles kennen. Dat we de Heer in alles betrekken. Dat we hem in alles vertellen wat ons bezighoudt. We mogen ons vrijmoedig voor hem uitspreken, zonder vrees dat hij ons afwijst. Zoals een kind met zijn vader praat. Abba, Abba, papa, papa. Zo mogen wij onbekommerd met de hemelse Vader praten, in de wetenschap dat als wij met hem praten, hij een en al oor is. Hij is niet zoals veel aardse vaders met zijn gedachten hier of daar. Nee, als wij, als zijn kinderen tot de Here roepen, is hij een en al oor. Hij hoort je roepen, hij hoort je bidden. Paulus schrijft aan de Romeinen, u hebt niet de geest van slavernij ontvangen die opnieuw tot angst leidt. Maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba, Vader. We hoeven niet bang te zijn voor God. Ja, wij vrezen hem in de zin van het grote respect en eerbied en ontzag voor de Here. Maar in hem hebben wij vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof in hem. Door het geloof zijn wij verzoend met God. En daarom mag je met vrijmoedigheid tot hem gaan. Weet je wat het betekent dat je verzoend bent met God? Dat er niets meer tegen je is in te brengen. Je bent gerechtvaardigd. Je staat als een schoon, als een rein gewassen mens in Christus voor hem. En je mag hem in alles kennen. En hij wil ook in alles gekend zijn. Ken mij in al je wegen en ik zal je paden recht maken. Door het geloof, vers 13, daarom vraag ik u dat u de moed niet verliest vanwege mijn verdrukkingen omwille van u. Want dat is uw heerlijkheid. Daarom, hij zegt met het oog op het voorgaande. En zoals uit vers 1 blijkt, zit Paulus gevangen omwille van de naam van Jezus. Hij leidt verdrukkingen in Romeins gevangenschap. Maar dat is niet erg. En dat moet de broeders in Efeze ook niet ontmoedigen. Integendeel, de Heer is zeer wel in staat om deze verdrukkingen ten goede te keren. Paulus zit gevangen omdat hij het geheimenis verkondigde. Omdat hij het evangelie verkondigde aan de Efeze. Maar laat je daardoor niet ontmoedigen, zegt hij tegen de gemeente. Want God is machtig om in alle dingen te werken naar de raad van zijn wil. Paulus zelf is in der tijd in onbekeerde staat getuige geweest van de steniging van Stefanus. De Bijbel zegt dat de kleren van de beulen aan de voeten van Saulus werden afgelegd. En Saulus heeft gezien hoe deze jongeman Stefanus in de kracht van zijn leven wordt doodgegooid met stenen. En op de drempel van de hemel zegt, ik zie Jezus staande aan de rechterhand van God. En hij bad het gebed van onze Here, rekent hun deze zonde niet toe. En reken maar dat dat indruk heeft gemaakt. Het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk. En waarschijnlijk is dat dus een van de schakels geweest die hebben geleid tot zijn radicale bekering op de weg naar Damascus. Ja, de Heer heeft de verdrukkingen van de vroege kerk, van individuele christenen willen gebruiken tot aanmoediging en volharding in de navolging van Christus en tot verbreiding van het evangelie. En zijn lijden moeten Efeziërs aanmoedigen om te volharden in de navolging van Christus. Het is immers een eer om voor Christus te mogen lijden, omdat hij voor ons geleden heeft, toen hij in onze plaats en voor onze zonde zich gaf aan het kruis op Golgotha. Geloofd is God de Vader, geloofd is God de Zoon, geloofd is God de Heilige Geest, de drie enige op zijn troon. Amen. Laat ons samen bidden. Dank u wel, Heere, dat we deze ochtend mochten nadenken over Paulus en het getuigenis en wat het uiteindelijke doel van dat geheimenis is. De bekendmaking van uw wijsheid, uw onnaspeurlijke, alles overtreffende wijsheid aan de machten in de lucht en aan de bewoners van deze wereld, opdat zij zullen erkennen dat u, Heer Jezus, door de Vader in deze wereld gezonden bent om zondaren te behouden. Wij belijden u, Heere, dat we er dikwijls een janboel van maken. Zoveel trots. Zovelen die het zo goed met zichzelf getroffen hebben dat er voor u bijna geen plaats meer is.
Heren, wij bidden u om een afbraak van alle hoogmoed en alle trots in ons persoonlijk leven. In onze huwelijken en gezinnen en in de gemeente. Dat we gaan leren van Christus om nederig van hart te zijn. Laat die gezindheid bij u zijn welke ook in Christus Jezus was. Leer ons om u te dienen naar de gaven die u ons hebt gegeven. Daar volledig op in te zetten om zo bij te dragen aan het mooie maken van de gemeente. Om haar te versieren, zodat u bij uw wederkomst u zal verheugen. Of wanneer wij tot u zullen gaan. Heren, wij bidden zo om uw zegen. Uw bevestiging van uw woord in ons midden. We vragen het u uit genade. En als hier iemand is, heren, een man, een vrouw, een jongen, een meisje, wat nog verloren is in zonde, dan bidden wij u dat u deze man of vrouw te sterk wordt. En dat de ogen van hun hart geopend worden voor de zaligmaker, de Heere Jezus Christus, en zij hun vertrouwen zullen stellen op hem alleen voor de vergeving van zonde, de rechtvaardigmaking en het eeuwige leven. Zegen ons zoals gemeente in het handen en voeten geven aan uw woord, op de praktijkvloer van het dagelijks leven. In Jezus' naam. Amen.